goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Maxime van Meel.
Hallo, fijn dat je weer van de partij bent. Het is woensdag 13 maart, de dag dat het Amerikaanse TikTok-verbod een stuk dichterbij kwam.
Lawmakers considering a bill that would require Chinese company ByteDance to sell TikTok or face a ban in the United States. The final vote here, 352-65.
Nou, nu moet de Senaat erover beslissen. En mocht het tot een verbod komen, ja, dan kan het bijvoorbeeld Meta lekker goed helpen.
De AEX sloot een fractie lager op 860 punten en een beetje. ASML is met 1,5% de hardste daler. En om met ons naar deze beursdag te kijken is hier Han Dieperink, CIO van Aureus.
We gaan het zo hebben over Volkswagen, want Volkswagen bestempelde 2024 als het jaar van de besparingen. Maar nu, een paar maanden later, lanceert het opeens 30 nieuwe modellen. Nou, of daarmee ook alle bezuinigingen eraan gaan, dat bespreken we zo. Maar eerst wat anders, en daarvoor blijven we bij Volkswagen. Want tijdens de presentatie van de jaarcijfers haalde CEO Oliver Blume uit naar Brussel dat van plan is om extra belastingen te heffen op Chinese auto's.
We staan eerst maar grundsätzlich zu einem freien Welthandel. En das Gefährliche dabei is natuurlijk immer, wenn ich Protektionismus auf einer Seite anziehe, dann werde ich diesen Protektionismus auf der anderen Seite auch erleben. Durch Wettbewerb beschleunigen sich auch Innovationen. Und Innovationen kommen am Ende den Kundinnen und Kunden zugute.
Dat onderzoek van Brussel naar Chinese auto's werd vorig jaar gestart. Het idee was, die spotgoedkope elektrische auto's verstoren onze markt en dus moet er tegenop worden getreden. Het onderzoek is nog niet klaar, maar er zijn wel aanwijzingen dat die fabrikanten inderdaad financiële steun krijgen van de Chinese overheid. En om dat voordeel teniet te doen, wil de EU een extra heffing op die auto's uit China. Maar ja, Volkswagen zegt nu dus, ja, doe dat alsjeblieft niet, want ja, dat is niet goed voor ons en voor niemand.
Han, waar is Volkswagen hier bang voor dat China terugslaat?
Nou ja, niet zo lang geleden was 50% van de winst kwam uit China voor Volkswagen. 1 op de 5 geproduceerde Volkswagen ging ook naar China. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Maar ik denk dat China nog steeds belangrijk is voor Volkswagen.
En ze produceren daar ook veel, toch?
Ja. Ook, maar wel steeds minder helaas. Dus het is meer het Chinese auto die het daar ook verkocht wordt.
Ja, straks dus veel meer nog over Volkswagen. Maxime, ik zag ook nog een klein grappig verhaaltje in het FD. Want afgelopen weekend ging in de VS de zomertijd in. Europa volgt pas over 2 weken. En dus is in de tussentijd, de komende 2 weken, is dat tijdsverschil kleiner. Wall Street opent voor ons nu dus eerder. En dat lijkt goed nieuws voor de Amsterdamse beurs. Want er wordt in die periode veel driftiger gehandeld in de AEX. Op een normale handelsdag wisselt er voor 875 miljoen euro aan waarde van eigenaar. Maar heeft Amerika zomertijd en wij nog niet, dan wordt er voor ruim 2000 miljoen euro verhandeld. Een stuk meer dus.
Ja, en voor ons van BNR Beurs is dat ook fijn, want wij hebben een uur meer aan verhalen die we kunnen vertellen.
Ja, dat klopt. Ja, dat is voor ons ook wel fijn, ja.
En nog een uur meer file dan.
Het was ook de dag van de kledingreuzen. Inditex, het moederbedrijf van Zara en Zalando kwamen met cijfers. En die laatste, Zalando, gaat het helemaal anders aanpakken. De omzet daalt er al 2 jaar op rij en dus neemt het bedrijf maatregelen. De opvallendste, Zalando gaat concurrenten een handje helpen. Het bedrijf heeft namelijk een gigantisch netwerk van distributiecentra, retourcentra en vervoerders. En dat netwerk gaat Zalando nu openstellen voor andere modebedrijven. Die kunnen hun spullen verkopen via Zalando of via een andere webwinkel. En Zalando regelt dan vervolgens voor ze de verzending en het retourneren.
Ja, als je het zelf niet meer verkoopt, dan kun je beter je netwerk aan anderen beschikbaar stellen. Nou ziet Zalando dus zijn inkomsten dalen. Bij Inditex zien we juist totaal het tegenovergestelde. Daar 30% meer winst, zelfs de hoogste winst ooit. 5,4 miljard euro om precies te zijn afgelopen jaar. En ook de omzet nam met 10% toe. En voor een belangrijk deel komt dat, zoals bij heel veel bedrijven, door prijsverhogingen. Ja, en met die cijfers vergroot Inditex een voorsprong op H&M. Maar we kunnen ook concluderen dat het bedrijf achter Zara voorlopig geen of in ieder geval weinig last heeft van de concurrentie uit China. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan webshops als Shein.
Er kwam nog een groot kleding- en schoenenbedrijf met cijfers. Ik heb het over Adidas. En dat is voor het eerst in 30 jaar in de verliezen gedoken. En dat komt allemaal door deze man. No one means to have all that power. The clock's ticking, I just count the hours.
De verkopen moeten omhoog bij Volkswagen en dus komt het met een masterplan. Volkswagen lanceert dit jaar meer dan 30 nieuwe modellen.
2024 wird in Bezug auf neue Produkte ein regelrechtes Rekordjahr. Wir bereiten uns auf die größte Produktoffensive in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns vor.
Dat moet de verkoop in West-Europa aanzwengelen. En ondertussen verliest de autobouwer in zijn belangrijkste markt China steeds meer terrein. Ook de winst uit China loopt dit jaar terug. Allemaal omdat Chinezen alleen nog geïnteresseerd lijken in merken van eigen bodem. Hè. Denk aan BYD bijvoorbeeld, daar rijden ze graag in rond. Dan eerst even die 30 nieuwe modellen. Hoe past dat in de eerder aangekondigde besparingsplannen van het bedrijf?
Ja, niet, denk ik. Ik denk het niet verstandig is om 30 nieuwe modellen uit te brengen als je niet gewoon winst maakt op die modellen. Ik bedoel, de concurrenten in Nederland, of in Europa eigenlijk, van Volkswagen is Stellantis. Ja. En daar hebben ze een van die topmannen zijn. You make money or you die. En dat is veel belangrijker in deze huidige markt, die krimpt.
Waarom doet Volkswagen het dan toch?
Nou, ze hebben natuurlijk gekozen om alle elektrische Volkswagens op één lijn te maken. Dus dat niet bijvoorbeeld ook fossiel aangedreven of hybride auto's te maken. En dat doet Stellantis bijvoorbeeld wel. En dat betekent dat je helemaal niet kan variëren in elektrisch of niets. Nee. En nu is het even niets. Nu staan overal elektrische Volkswagens en ook elektrische Chinese auto's staan aan de kant. Ja. Omdat ze niet verkocht worden.
Alleen het voordeel daarvan wel is, als je zegt ik ga 30 nieuwe modellen aankondigen, dat die relatief makkelijk te maken zijn, want alles is op dezelfde lijn gebaseerd.
Ja, maar het heeft toch heel veel variatie. Hè? Ford had altijd gewoon één model. En dat was, je kunt kiezen uit één kleur, zwart of iets anders, maar alleen maar zwart. Dus ik denk dat het niet de goede weg is.
En Volkswagen, we hebben dus eerder gezegd, het is nog maar een paar maanden geleden, wij gaan echt miljarden besparen. Nu kondigen ze dus die 30 nieuwe modellen aan. Hoe houdt Volkswagen dan toch de kosten een beetje onder controle?
Dat weet ik niet, geen flauw idee. Nee, als je kijkt naar Stellantis, dat is een bedrijf dat bestaat uit verschillende automerken. En dat zijn eigenlijk allemaal merken die eigenlijk dood waren of bijna dood. En het enige wat Stellantis heel erg goed kan, is kosten besparen. En die maken tegenwoordig meer marges. Dat is ook meer waard dan Volkswagen. Die hebben ze ook ingehaald qua marktkapitalisatie. En de grootste autobouwer ter wereld is gewoon Toyota. Die helemaal geen problemen heeft. Dus Volkswagen heeft een groot probleem.
Ja, Volkswagen wil wel groeien.
Ja, het is nog niet gelukt. En ik zou niet bedenken dat je met heel veel meer modellen. En bovendien, die modellen lijken allemaal op elkaar. Als je kijkt naar die Chinese auto's, je hebt wel 100 elektrische auto's, verschillende merken in China. En ik bedoel, het een of het andere. En het voordeel wat die Chinezen, wat die kijken naar Europeanen, maar ook naar Tesla. Tesla zit helemaal aan de onderkant qua positionering. Tegenwoordig moeten die elektrische auto's ook allerlei elektrische gadgets hebben. En die Chinezen zijn helemaal dol op die elektrische
karaoke. Ja, klassiek. Ja, nee, serieus. BYD, daar is Volkswagen.
Dat zit er nog niet in. Nou, misschien even wachten op Volkswagen.
Ja, maar Volkswagen is dus vrij laat ingestart. Start op dat hele karaoke-hype. Ja, ik weet wel dat ze van karaoke houden, maar ik wist niet dat ze dat in de auto ook deden. Maar dat schijnt dus echt een functie te zijn wat Chinezen superleuk vinden.
Ja, ze willen echt. Je moet automatisch met de gordels om en af en moeten de deuren automatisch open. Anders.
Handig.
Ja, anders wil je hem niet. En zo'n Tesla is een oud fossiel ding eigenlijk, als je kijkt naar de andere elektrische auto's.
Ja, China viel al even. Er was ook een kritische analist vandaag van UBS. En die noemt de vooruitzichten van Volkswagen voor China ontgoochelend. Dan gaat het om de outlook, de prognoses dus voor de rest van het jaar. Kun je daarin vinden?
Ja, ik bedoel, met zoveel Chinese merken en met zoveel die veel beter zijn ook. Ja, dat is kansloos.
Winst gaat dus ook verder omlaag vanuit China.
Ik ben bang dat het naar nul gaat, ja.
Verschillende fabrikanten trokken zich al terug uit die Chinese markt. Sommige analisten denken dat dit ook Volkswagen staat te gebeuren. Hoe groot is die kans volgens jou?
Ik denk best wel groot. Dus als je kijkt hoe groot ze in het verleden waren, is het natuurlijk absurd dat er gewoon, als je in Chinese straten kijkt, zag je heel veel Volkswagen. Niet tegenwoordig is alles Chinees wat er rijdt. En dat komt niet alleen omdat ze winnaars zijn op het gebied van elektrisch, maar ook natuurlijk door de handelsdiscussies of de geopolitieke discussies die er spelen rond exporteren naar China. Dus China exporteert wel naar Europa, maar omgekeerd wordt het toch heel lastig tegenwoordig.
Dan is het wel goed dat ze nu meer inzetten, in ieder geval in hun woorden, op de West-Europese markt bijvoorbeeld.
Ja, maar daar hebben ze ook natuurlijk concurrentie van de Chinezen. Ja. En als je inderdaad daar geen importheffing hebt, dan concurreert die helemaal gek. En met name in het Volkswagen-segment. Dat is het segment waar mensen echt kijken naar de prijs. Als je een paar duizend euro goedkoper uit kan zijn met een Chinese auto die ook nog meer kan, ja, dan kies je voor een Volkswagen. Als je dat topsegment zit, bijvoorbeeld in BMW of waar Mercedes zit, ja, die mensen kopen een BMW of een Mercedes, die kopen geen auto, maar mensen kopen een Volkswagen of een van de Chinese merken die vaak meer bieden voor hetzelfde geld of gewoon goedkoper zijn.
En Han, jij zei net dat Volkswagen dus op termijn misschien uit China helemaal vertrekt.
Ja, ik denk dat de dagen van heel Volkswagen zijn geteld.
Voor heel Volkswagen?
Ja, ik denk ook dat hier in Europa een groot probleem is als je kijkt tegen de concurrentie niet alleen van de Chinezen, maar ook van bijvoorbeeld Stellantis. Doel, het is echt toch vrij. Ja, het is een paar fouten gestapt. We hebben eerst het dieselschandaal gehad. Dus we moesten alles om naar elektrisch. En elektrisch is een verrassend laag marktaandeel. Mm-hmm. Dus jarenlang geweest dat Franse elektrische auto's beter verkocht in Duitsland dan Volkswagens. Ja, nu zijn ze dus naar Stellantis en naar Toyota weer teruggebombardeerd tot de derde grootste autoproducent ter wereld. En dan wil je met 30 verschillende. Ja, dat gaat niet lukken.
Je bent wel heel somber dus.
Ja, ik denk echt dat het een groot probleem is.
Zie je ook niet gewoon een hoop onbenut potentieel nog? Dat als ze dat dan benutten, dat ze er dan wel weer bovenop komen?
Ja, ze hebben genoeg capaciteit dus om auto's te bouwen. Alleen, ze verdienen er geen geld mee.
Nee.
En dat misschien dat ze straks kunnen opgaan in Stellantis, dat zou kunnen.
Maar jij voorziet een overname?
Nou ja, die koopt graag oude merken die bijna kapot zijn. Dus dat is zover is het nog niet helemaal. Maar ze hebben Opel gekocht in het verleden. Ze hebben zoveel gekocht. Alles is Frans, Italiaans, Chrysler, noem het maar. Ja, daar kan dit er ook nog wel bij.
Maar is dit toekomstmuziek over 10 jaar? Of zie je dit echt op veel korte
termijn? Ja, dat gaat in een tempo erg slechter. Dus als die 30 modellen niet lukken, dan hebben we toch een groot probleem.
Dus volgend jaar is het zover? Zeg jij bijna.
Nou, het zou bijna kunnen, ja.
Om maar even een ander groot automerk erbij te halen. Er kwam ook nog opvallend nieuws van Toyota. Het personeel dat zal daar vast staan te juichen. De werknemers krijgen de grootste loonsverhoging in 25 jaar tijd. Daarnaast was er meer reden voor feest, want medewerkers krijgen ook nog een record aan bonussen. We zien het ook bij Volkswagen. Ook dat kan met personeel dat meer loon wil. Vernietigen de loonstijgingen die toekomstige winsten ook?
Nou, ik geloof bij Toyota dat het nog wel meevalt, hoor. Dus het was 1% of 4%, geloof ik. En dat mag ook wel een keer met inflatie tegenwoordig in Japan ziet. Wat je bijvoorbeeld ziet in de Verenigde Staten, hebben ze de lonen veel verder verhoogd. Soms wel 18%, met die ook al over 3 jaar gespreid. Maar daar zie je dus dat bijvoorbeeld bedrijven als Tesla, wat dan niet met de vakbonden samenwerkt, en andere bedrijven, dat die daar dus wel hogere lonen krijgen. Ja, en daar op een gegeven moment is dat ook natuurlijk nadelig.
En hoe serieus zit dat bij Volkswagen? Is dat een nagel die nog in de kist geramd gaat worden?
Nou, dat niet per se, want het is, bedoel, zijn de Duitsers zijn wel heel productief. Maar betreft auto's, maar het is gewoon meer een aantal verkeerde keuzes. Het is niet zo dat de kosten van het personeel de doorslag geven.
Het nieuws komt vandaag uit Duitsland, want niet alleen Volkswagen en Zalando, ook Adidas laat weten hoe het ervoor staat. En Adidas leidt. Het leidt nog altijd onder de breuk met rapper Kanye West. Die lucratieve samenwerking werd stopgezet na antisemitische uitspraken. En het gevolg was dat Adidas bleef zitten met grote voorraden onverkochte Yeezy sneakers, die tezamen met de rapper maakten. En dat raakte het bedrijf zo hard zelfs dat Adidas voor het eerst in 30 jaar tijd verlies maakte. Een unicum dus. Het netto verlies kwam vorig jaar uit op 75 miljoen euro, vergeleken met een winst van meer dan 600 miljoen euro het jaar daarvoor. Han, had jij die schoenen ook uit de verkoop gehaald als jij het voor het zeggen had bij Adidas?
Nee, ik vind het een moeilijke discussie. Moet je aan de marketingafdeling overlaten. Kijk, je hebt gezien dus dat het in ieder geval een behoorlijke knauw heeft gekregen. Maar ja, dat, zoiets is natuurlijk vrij onverwacht. Daar kan Adidas op zich niet zo heel veel aan doen.
Nee, die breuk die achtervolgt het bedrijf echt al een hele tijd. Volgens mij al 1,5 jaar of zo. Die breuk met Kanye West. Hoe lang gaan ze hier nog last van hebben? Of is het boek nu gesloten?
Ik denk dat het grootste deel wel voorbij is. Dus als je kijkt naar de cijfers in China, dat is toch een belangrijke markt ook voor Adidas. Dat ging heel erg goed voor 2020 natuurlijk. Toen nog de corona nog speelde. Mm-hmm. En toen haalden ze ook echt marktendeel van de behaalde marktdeel ten koste van Nike. En dat ging eigenlijk fantastisch. En nu zie je dus ook het weer oppikken. Dit was vorig jaar 8% groei in China. En het laatste kwartaal was 37%. Dus het begint duidelijk weer aan te trekken. Ik denk ook dat dat verhaal een beetje naar de achtergrond is.
Ze hebben Kanye West niet nodig.
Nee, denk ik niet meer.
Dat dachten ze wel natuurlijk ooit, want anders hadden ze die samenwerking waar ze anders
nee, maar de reactie van het aandeel vandaag op de cijfers, dat het ook duidelijk positief, ook duidelijk weer beter ligt dan het de afgelopen jaren heeft gelegen. Dus ik denk wel dat een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Dus
meer naar de voorgrond zijn de marktomstandigheden, want die zitten ook niet mee. Concurrent Nike waarschuwde een paar weken geleden nog voor tegenvallende vraag naar sneakers. We hebben ook een reorganisatie aangekondigd. Er gaat daar personeel uit. Hoeveel last heeft Adidas van die verslechterde marktomstandigheden?
Ja, de verwachtingen zijn laag gespannen bij Adidas door dit schandaal. Mm-hmm. En dat nu zie je toch duidelijk alweer dat het in China verbetert. Ik verwacht ook wel dat het in de VS dan toch al wat aantrekt.
Dus. Ja, toch wel, want daar liep het niet zo goed in de VS nu. Noord-Amerika.
Dat klopt, maar blijkbaar, ik denk dat China meer leidend is tegenwoordig dan het Westen, als je kijkt over de belangstelling voor dit soort schoenen.
Ja.
Dus als daar het een hit is, of daar het goed loopt ten opzichte van Nike, dit zag je ook wel natuurlijk ten opzichte van Nike in de VS later. Dus dat als Adidas nu marktendeel kan winnen van Nike en Puma, dan moet dat toch lukken, denk ik.
Nou ging het bij Volkswagen net over kostenmanager. Hoe doe je dat? Nou, Volkswagen slaagt daar niet zo lekker in. Bij Adidas, hè, Nike doet het. Hoe gaat Adidas die kosten omlaag krijgen?
Nou ja, wat Nike eigenlijk probeert is natuurlijk rechtstreeks vanuit de fabriek naar de consument leveren.
Ja.
Ik weet niet of dat de meest beste strategie is. Dat bespaart natuurlijk lekker veel kosten, maar uiteindelijk heb je toch wel die retailer nodig om die schoenen te verkopen. Dat is toch een beetje emotie natuurlijk wat daarbij een rol speelt. Ik geloof niet dat de laagste kosten hier de grote voorkeur heeft. Als je de marge kijkt op schoenen, dat is toch met name hoe populair zijn ze, met name wat wat voor prijs kun je rekenen.
Alleen moet Adidas op de kosten gaan letten de komende tijd, omdat die marktomstandigheden verslechteren, omdat ze die samenwerking
zijn. Ja, dat is bij elk bedrijf continu, dat je natuurlijk tegen de laagste kosten probeert te produceren. Dus dat,
heeft dat extra aandacht?
Nee, ik denk het niet. Nee.
Ondertussen blijft Adidas wel vrolijk gewoon cadeautjes geven aan de aandeelhouders. Dividend uitkeren, is dat een verstandige keuze?
Nou ja, als op zich geldt een bedrijf dividend uitkeert, terwijl het wat minder gaat, is dat een soort vertrouwen in de toekomst betekent. Dus dat ze denken dat het van voorbijgaande aard is. En bovendien heb je ook heel veel aandeelhouders die toch wel gewoon het dividend graag willen zien. Ook sommige aandeelhouders zelfs, die moeten een dividend ontvangen, anders mogen ze er überhaupt niet in beleggen. Dat zijn van die institutionele beleggers. Dus ik moet zeggen, als je goed bij kas zit, en als je zeg maar, dan kun je zo'n dividend uitkeren.
Ja. Adidas verwacht dat de omzet dit jaar met zo'n 5% groeit. Is dat alleen door prijsstijging?
Of? Nee, dat moet ook wel volume zijn hoor. Dus dat is niet die prijsstijgingen zijn wel meer. Dat krijgen we dit jaar niet.
Goed maken van al die Yeezys die ze niet meer hebben straks.
Ik volgens
mij een plek in de productielijn.
Ja, natuurlijk. Maar volgens mij is de voorraad nu wel eens een beetje leeg hoor. Dus hebben we het bijna een collectors item straks.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat 0,3% in de plus. De S&P 500 staat een fractie lager. En de Nasdaq verliest ook 0,4% in de min. Het aandeel Tesla, dat verloor ook flink. Dit jaar al 30% van zijn beurswaarde kwijt. Ja. Maar dat verlies dat wordt nog een beetje groter. En dat komt door analisten van Wells Fargo. En die zeggen dat je het aandeel maar beter kunt verkopen. Dat komt door prijsverlagingen. En ja, daar is China weer. Ook de toenemende concurrentie uit China speelt daarbij mee. Al die westerse automerken hebben er last van. Nee, we hadden het er net al over, ook in het geval van Volkswagen. En Tesla verliest dus opnieuw naar die downgrade. 3,8% gaat van het aandeel.
Het grootste verlies in Dow of in de S&P 500 dit jaar.
Ja. Ja. Had je dat trouwens verwacht?
Het is een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant zie je dus bij Tesla dat je natuurlijk een elektrische auto dat heel erg moeilijk is. Hè. Dus in China wordt het gezien als het instapmodel, het goedkoopste model dus. Ja. Ja, dat drukt gewoon enorm de marges. Aan de andere kant is de belofte op lange termijn toch dat ze autonoom gaan rijden. Dat je daar wel veel geld kunt verdienen. Dat moet met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Maar ja, voorlopig kijkt daar niemand naar. Iedereen kijkt gewoon naar de automarkt.
Aandeel dat ook opvalt is dat van Dollar Tree, zeg maar de Action van Amerika. Het bedrijf gaat bijna 1000 winkels sluiten. Dollar Tree incasseert tegenvaller na tegenvaller. Het richt zich op klanten met een laag inkomen, maar bij die mensen is het geld op en dus kopen ze alleen nog het hoognodige. En op die spullen zitten dan weer lagere marges. Bovendien is er een hoop concurrentie in die markt van Walmart, maar ook van online Chinese winkel Temu. En ook daar kun je voor een paar dollar een hoop meuk kopen.
BNR Beurs.
De hele week hebben we het over bubbels. Niet champagnebubbels, maar zeebellen op de beurs. Toch gaan we nu wat meer richting de champagne. Want daar is weer een specifieke index voor. De Cost of Living Extremely Well Index. Samengesteld door Forbes. Oftewel een barometer voor prijzen waar miljardairs mee te maken hebben. Han, volgens jou is deze index een zeebel. Maar je kan er niet in beleggen. Hoe zit dat?
Nou ja, het zijn meer de onderdelen van de index. Ja. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Japanse whisky of luxe twee klassieke auto's. Die zijn natuurlijk de afgelopen jaar enorm in prijs gestegen. En dat komt omdat natuurlijk geld gratis was, of omdat de rente negatief was. En als je dat op het spaarrekening verdient, dan denk je, nou, dan koop ik er maar wat leuks voor. En dan zie je dus dat sommige dingen dan, alleen maar omdat ze dan in waarde stijgen, nog meer gekocht worden. Ja. Maar juist bij luxe goed heb je natuurlijk het fenomeen, dat zie je bijvoorbeeld ook in de handtasjes van Hermès. Nou, die blijken dan bij €3000 x te verkopen, maar bij €5000 verkopen ze veel meer. Dus dan gaat de prijs automatisch omhoog, omdat het een luxe goed is en dat het zeg maar eigenlijk een aanprijzing is dat je die echt wil hebben. En bij die Cost of Living Extremely Well, dat zijn dan voor de miljonairs of de miljardairs in de wereld. Dat zijn al van dat soort goederen bij elkaar. En dat zegt ook wat over hoeveel van die mensen erbij gekomen zijn. Sinds zeg maar, de val van de muur zie je natuurlijk dat de Russen, maar ook de Arabieren en de Chinezen allemaal rijk zijn geworden. En die kunnen zich ook dat soort spullen veroorloven. En dat zijn toch altijd per definitie schaarse goederen. Het zijn eigenlijk kunstmatig schaars ook wel een beetje natuurlijk soms met de luxe goederen. Ja. En dat helpt het als het in prijs stijgt. Dan denk ik dat het waardevast is. En de vraag is of dat nog zo blijft. Want ik denk dat er voorlopig geen Russen meer in Europa gaan kopen. Dus dat die wat terughoudender zullen zijn. Al is het alleen maar financieel, maar ook door de boycott. En die boycott die we dan tegen de Russen hebben, dat zou ook tegen de Arabieren en bijvoorbeeld ook tegen de Chinezen kunnen, mochten daar wat rare dingen gebeuren. Op een gegeven moment zie je dat is een beetje een kind van het geldmarktbeleid vanaf het monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Dat dit soort bubbels zijn ontstaan eigenlijk volledig buiten de beurs. Omdat er veel vragen is en omdat er veel geld is. Dus ik denk dat op een gegeven moment dat wel een eind
aan
komt.
Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, oké, die miljardairs die hebben toch wel het geld genoeg. Rijken hebben toch wel het geld genoeg om hun luxe producten te blijven kopen. Wat voor prijs je er maar op plakt, zo ongeveer, toch? Of niet?
Nou ja, ze er wel kunnen kopen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in de afgelopen 40 jaar, dan zie je dus dat dit soort indices met 7-8% of 9% per jaar stijgen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zijn dingen toch ook voor heel veel mensen met veel geld onbetaalbaar geworden. En dus een steeds kleinere selecte groep. En nu is het wel zo dat de inkomensverdeling een stuk schever is tegenwoordig dan misschien 10, 20, 30 jaar geleden. Maar het ziet toch wel dat het ook wat nu pijn gaat doen. Met name bijvoorbeeld bij de tuition fees in de VS. Dat is dan van de Ivy League in de universiteiten. Mm-hmm. Die stegen ook elk jaar met 9%. En nu zie je toch wel dat daar ook wel een beetje de klad erin komt. Op een gegeven moment zijn het gewoon niet genoeg mensen meer die dat willen betalen.
Je had een handtas moeten kopen al, 10 jaar geleden.
Ja, dat zegt mijn vrouw ook.
Bijna tijd om af te ronden en dus tijd om nog even vooruit te kijken. Morgen staat een druk programma te wachten. Een dag zonder techcijfers is een dag niet geleefd. Foxconn to the rescue. Je Taiwanese chipmaker komt met resultaten. Hun winst zit de laatste tijd in de lift, maar de verkopen van elektronica die verlopen stroef. Al verwachten ze wel dat dat de komende tijd gaat veranderen. Nog meer cijfers zijn in aantocht, die van Deliveroo bijvoorbeeld, de Britse maaltijdbezorger. Daar loopt het allemaal welletjes, want die zagen de bestellingen tot nu toe oplopen. Dus verwachten ze 2023 met een hogere winst af te sluiten. Al dat eten moet er ook weer afgetraind worden. Daarvoor kijken we ook nog naar de jaarcijfers van Basic Fit. Keten heeft grote ambities en opende links en rechts nieuwe clubs. Allemaal in de hoop om 3,8 miljoen leden te krijgen. Nu gaan we horen of dat ze gelukt is.
Dat allemaal morgen dus. Dit was de BNR-beurs van vandaag, van 13 maart... die we toch bijna in het Duits hadden kunnen doen. Volkswagen start namelijk een mega-offensief van maar liefst 30 modellen... om de verkoop op peil te krijgen. Adidas heeft zichzelf in de voet geschoten door samen te werken met Kanye West. En Zalando, ook dus een Duits bedrijf, denkt dat groeien in de huidige vorm bijna niet meer kan... en wil daarom hun netwerk gaan gebruiken om meer dan alleen kleding te gaan leveren. Ja, Han heeft ook weer geleverd deze uitzending. Dankjewel, Han Dieperinks, CIO van Aureus. En jij, bedankt voor het luisteren. En kan morgen ook weer, dan zijn we er ook weer. Hopelijk jij ook. Tot dan.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.